Heer, dank u wel dat we steeds weer bij u terecht mogen. Heer, dat we ook naar u uitroepen, Heer, doe uw wil in mij. Heer, dat we bereid zijn, Heer, om uw wil te doen, Heer. Wat het ook kost. Daar dank u voor. Heer, willen deze... Heer, wilt u onze oren openen, Heer. En onze ogen van het hart openen, Heer. Zodat we kunnen zien wat u te zeggen heeft. In Jezus' naam. Amen. De titel van de preek is... Hunkeren naar Gods glorie. En voordat ik iets ga delen uit de eerste dag... zijn een aantal gedachten die ik graag kwijt wil. Soms gebeuren er dingen... terwijl je bezig bent met de kerk opbouwen... die je verdriet doen. En soms heb je er meer last van als andere keer. Dat is inherent aan mens zijn. Iedereen heeft zijn emoties, zijn verstand, zijn wil. En ja, soms doen een aantal dingen doen dan gewoon pijn. Maar wat moet je daarmee? Want ventileren kan je ze niet. Niet naar mensen in ieder geval. Dus ventileer ik ze gewoon naar God. Dat doe ik ook. Gelukkig. Ik was er sowieso over aan het nadenken. En we gaan gelijk ook zo de preek verder. Maar ik merkte dat dit juist alles met de preek te maken had. Het is namelijk zo, en het klinkt misschien vaag, maar misschien begrijp je dadelijk wel mijn punt. We zijn gestart destijds met de gemeente niet alleen omdat God zei dat we moesten beginnen. Natuurlijk, dat was de basisreden. Maar ook vanuit een stukje, mag ik het zeggen, ideologie. Dat is het niet echt, maar wel wat ik iets ermee wil zeggen. Dat ik genoeg van hypocriet gedrag had. Wat ik om me heen zag. In kerken. Ik heb het niet over mensen die geen christen zijn. Ik heb het over gewoon christenen. Die zeggen dat ze christen zijn. En ik had er zo genoeg van. Ik had gewoon helemaal geen zin meer. Mag ik dat zeggen? Ja, hè? En ik had er zoveel genoeg van. Omdat ik juist besefte... dat ik jarenlang onderdeel ben geweest en zelf ook veroorzaakt heb dat er zoveel hypocrisie was. Want ik deed mee in het systeem. En terwijl ik bezig ben met het vertalen van het boek, waar we elke dag nou een stuk over aan het schrijven zijn en we gaan luisteren, komt er steeds meer helderheid over dat punt. In mij. En ik praat bewust alleen over mij. Want ik weet dat iedereen die hier zit exact hetzelfde heeft. Als jij zegt dat je niet hypocriet bent. Of geweest bent. Dan ben je een leugenaar. Zeg ik even hier. Dat is ook gewoon zo. En dat geeft niet. Want we hebben er allemaal last van. Maar... het punt is dat we nou juist eens mogen gaan nadenken van... hey, wacht even, als je daar nou zoveel jaar last van hebt gehad... en daar voor jezelf een punt achter zet... is het dan voorbij? Ik dacht van wel. Ik dacht gewoon, nou, dan is het nu voorbij. Want nu accepteer ik het niet meer. En alle heilige huisjes die schop ik gewoon omver. En ik ga verder. Ja, ik kijk je aan omdat wij een beetje hetzelfde denken daarin. Maar ik kom tot mijn stomme verbazing, kom ik erachter dat terwijl ik bezig ben hiermee, ik nog last heb van de gevolgen van al die hypocrisie. In mijn leven. En voor je het weet, doe je de werk net zo hard aan mij. En ik zal je vertellen, dat is ook echt de reden waarom we lid zijn van Fidera. Ik zou van geen goud lid willen zijn van de Nederlandse kerk. Sorry dat ik het zeg. Gewoon om een stukje bescherming, een stukje andere cultuur binnen te halen. Want we willen namelijk niet een cultuur, de Nederlandse kerkcultuur, hanteren. Nee. We willen ook niet de Braziliaanse kerkcultuur hanteren. Nee. We willen de Gods Koninkrijk cultuur kerk realiseren. En als gelovige kom je tot geloof en je bent gered en je bent blij, dat herkennen we allemaal. Van yes, we zijn gered en we zijn dankbaar en allemaal prima. Maar je loopt als gelovige, of je nou wil of niet, loop je door een aantal stadia heen in jouw geloofsleven. En dat is waar we het nu zo over gaan hebben. Want in elk stadia waarin jij je bevindt, denk je op een gegeven moment, of je nou wil of niet, zo zit het. In elk stadia waar jij je bevindt, denk je op een gegeven moment, zo zit het. En dan zegt de Heer, oh ja, nee, zo zit het niet. Maar het komt allemaal door dat, ik zeg het maar weer, dat stomme stukje zelfrechtvaardiging, wat de maatschappij, wat onze opvoeding, wat we hebben beïnvloed hebben gehad, besmet is geraakt zijn door onze buren, door onze broeders en zusters in de Heer, die al jarenlang naar die en die kerken zijn geweest en die weer naar die kerk is geweest. En je wordt erdoor beïnvloed. En wat gebeurt er? Je hebt weer last van die hypocrisie. Of je gaat jezelf beschermen en je zegt, weet je, vanaf nu, je zegt het niet, maar dat gebeurt vaak, vanaf nu pak ik alles als wet op. Wat ik hoor, ga ik gewoon precies zo doen. En waag het niet te zeggen dat mag, want Wouter heeft gezegd dat je dat niet mag doen. Of Pietje Puk, of vergeet mezelf even in. En als dat dan toch gebeurt, moet je kijken wat een hypocriet die gozer is, hè? Hij heeft gezegd dat het niet mag, en dan gebeurt het toch. Weet je, dit is nou precies het wetticisme. Wetticisme is iets wat iets absoluut maakt van jouw stadium. Zo is het. En God zegt, oh ja. God zegt, het gaat mij om jou. Het gaat mij om Marleen. Het gaat mij om Dini. Het gaat mij om Aaron. Het gaat mij om Phil Marleen. En bij die persoon moet je zo communiceren. Zegt de Heer, hè? Hier. En met die persoon moet je op die manier communiceren. Wat als je wettisch bent, ontzettend verkeerd kan overkomen. Want je betrekt namelijk altijd alles op jezelf en jouw ervaring. Wie zegt dat jou en jouw ervaring leidinggevend zijn van Gods Koninkrijk? Alles. En dan praat ik over echt alles. Moet je out of the box denken bij God. Gods Koninkrijk. En deze 21 dagen zijn daar heel geschikt voor. De eerste dag zal trouwens behoorlijk verkoud klinken. Dadelijk. Mijn stem is nog niet helemaal wat die moet zijn. Maar het wordt wel beter. Het punt is, we hebben besloten ooit om zeg maar dat stukje hypocrisie of religie eigenlijk op te geven. We willen geen religie meer. Dat hebben we nu wel gezien. He, als je kijkt naar de kille cijfers van kerkverlating en van kerken die nog bestaan waar mensen komen, dan zie je dat die kille cijfers nog steeds afnemen. Van dan gaan mensen uit de kerk. Waarom is dat? Dat heeft te maken met kille en dode religie. Christen lijken, zegt Benjamin wel eens. En dat is waar. Het punt is dat we mogen gaan nadenken van, ja, we hebben met elkaar, we zijn een generatie zoals we hier zitten, die een hekel heeft aan religie, die een hekel heeft aan dode systemen, van naaperij, van kerkjes spelen, daar hebben we allemaal een hekel aan, ja, kunnen we allemaal ja of zeggen toch? Amen of niet? Ja? Oké, gelukkig. Anders zou ik me aan moeten passen. En, nou, weten we ook dat de wereld die zoekt naar de volgende ideologie om zich daar vast te houden en verder te gaan. Maar wij hebben, als het goed is, maar één. En dat is het Koninkrijk van God. Alle ideologieën die je ziet in de wereld, die er geweest zijn van de laatste eeuwen, zijn allemaal omgevallen. Eén voor één. En geen enkele daarvan is blijven staan. Geen enkele. Allemaal weg. We hebben gezien dat bijna al de opa's die vroeger de Beatles waren, één voor één gestorven zijn. En een generatie van hippies met een peace and love symbolen uit de tijd van onze ouders en grootouders, nu verlopen en vervaagde tattoos hebben en gerimpelde huiden. Het zegt helemaal niets meer. Het doet niks. En vandaag, met onze voet op de 21ste eeuw, zien we dat soort dingen niet meer werkt. Ook dode en lege religie niet. We zijn mensen die moe zijn van de lauwwarme en niet diepgaande dingen waar de kerk van Laodicea en Openbaringen achteraan ging. We zijn allergisch voor middelmatigheid. We willen gewoon excellentie hebben. Dat willen we. En we houden niet van een soort religie die maakt dat mensen fanatieke aanhangers van een voetbalteam lijken. Daar houden we niet van. En er zijn nog veel meer dingen die in de 21ste, de eerste dag naar voren komen, dus luister hem goed. Maar wat mij opviel was dit. Eigenlijk hebben we een eerste drie groepen van mensen die christenen zijn. En als we kijken naar de eerste groep van christenen, en ik kan ze hier ook echt van harte en met volle borst kan ik het allemaal vertellen, want ik heb er zelf in gezeten. En dat is ook onderdeel van een fase waar je doorheen gaat. Daar ben ik van overtuigd. Je ziet dat die eerste groep, en ik denk dat het waarschijnlijk de grootste groep is van alle christenen, Die zoeken eigenlijk God nog steeds om drie basisredenen. En ze zoeken God om een of andere nood te ledigen. Ik heb nu een probleem, dat moet opgelost worden. God lost het probleem even op. En Ze willen gewoon in de noden voorzien worden. En ze willen dat hun problemen opgelost worden. Want God heeft dat beloofd. Op zich niks mis mee. Maar dat soort type christenen, die veranderen God in een soort type grote supermarkt. Ze gaan shoppen in hun gebeden. En dan betalen ze met in Jezus naam. En vervolgens is het klaar. En de rest van de dag wordt er niet meer met hem gepraat. En dan zeggen ze ook nog amen erachter. Op dit punt gekomen hebben ze God niet langer nodig. En denken ze niet over om die dag nog verder tegen hem te praten. Ze veranderen eigenlijk God in een soort dik varretje kerstman van ho ho ho. Vraag het gewoon aan de kerstman. Of Sinterklaas. En hij zou je van alles geven. Hij is de goede oude man die je een baan zal geven. Je zal genezen. Een wonder aan deze man zal geven. Of een nieuwe auto aan die andere man. Een appartement voor degene die daar staat. Ho, ho, ho. Tragisch genoeg voor veel mensen die zichzelf christenen noemen, zijn deze mensen als zichzelf dienende bloedzuigers. Iemand kan me misschien vragen, mijn pastor, zegt God niet dat we hem alle verlangens bekend moeten maken? Ja, dat weet hij. En zegt hij ook niet dat we moeten vragen zodat onze vreugde volledig wordt? Ja, dat klopt. Aan de andere kant zegt de schrift, en leert ons de schrift, dat ook een kind spreekt, denkt en kinderachtige dingen wil hebben. Op een dag moet een kind opgroeien en wat volwassener worden. En stoppen met aan zichzelf te denken. En stoppen met navelstaren. Weet je, ik heb zelf heel vaak wonderen nodig gehad. En ik heb gebeden en gevraagd en gevraagd. Natuurlijk, dat hebben we allemaal. En op zich is dat ook niet erg. Het ligt eraan op welk niveau je vraagt. Vraag je als een kind voor jezelf of vraag je veel verder? Als we weten dat de relatie met God, de relatie met God eigenlijk nummer 1 zou moeten zijn. Zoals de relatie tussen man en vrouw. Hoe meer tijd je met elkaar doorbrengt, hoe beter je elkaar leert kennen. Hoe beter je elkaar aanvoelt. En hoef je niet steeds te vragen van, mag ik naar de wc? Of, mag ik een boterham? Of, vul maar in. Steeds moet het verder gaan groeien, waardoor we niet meer elke keer aan God bij God aankomen met een boodschappenlijstje. Van ik wil dit en ik wil dat genoegen mee. Wanneer je weet dat je jouw relatie op het niveau van liefde komt met hem, dan hoef je niet meer te vragen om kleren of om een auto of om een vul maar in. Want hij weet toch wie je bent? Hij zorgt voor je. Alleen de mate waarin hij jou kent, zal hij voor je zorgen. Alleen de mate waarin hij jou kent, het ligt niet aan hem, dat ligt aan jou, zal hij voor je zorgen. Dat is de eerste groep van gelovigen. Tweede groep van gelovigen zijn degenen die op zoek naar de waarheid. Ze houden van studeren. Ze houden ervan om elk woord te ziften en de waarheid helemaal te ontleden. Ze willen weten wat die komma betekent in die zin. Ze spenderen hun volledige tijd aan het bestuderen van de schrift. En ook om het oorspronkelijke Hebreeuws erop na te slaan. De kleur van de rollen die oorspronkelijk gevonden zijn of die ertoe doen. En ze zijn volledig bezig om bezig te zijn met alle futiliteiten, moet ik aan zeggen. Bijvoorbeeld, wat is de lengte van de linkervleugel van Gabriel? De engel. En ik zeg het een beetje als een geintje, maar het gebeurt echt, dit soort dingen. En ook dit soort mensen, die zijn zo bezig met die schrift, met alles hoe het betekent en dat soort dingen, dat hun favoriete doctrine, die gaan ze dan helemaal uitputten en helemaal zo vormen, dat ze de meest halstarrige andere christenen kunnen omwerken. Omvergooien. Want zij hebben de echte waarheid.
En kennis.
Precies. Misschien ben je deze groep wel eens een keer tegengekomen. Dit soort mensen. Velen zoeken de koude, harde waarheid. Verlangen het meest Bijbelse model van kerk. En de meest waarheidsgetrouwde Bijbelse doctrine. In deze marathon van het zoeken naar de waarheid zijn velen vermoord en velen gestorven. Oorlogen en nog meer oorlogen zijn gevoerd hierin. En daar hebben we het niet over figuurlijk spreken. Letterlijk. Juist om het zoeken naar de waarheid in de schrift, zo staat het er, zijn de mensen onthoofd, verbrand en gemarteld. Gebeurt nog steeds. Duizenden werden gekweld, velen kwamen om in het vuur, meer bloed werd vergoten en de geschiedenis is bezaaid met deze tragedies. Maar als je er goed over nadenkt, christenen zoals deze, die maken zich niet echt druk om God. Ja, maar ze zijn toch bezig met de Bijbel? Het heilige boek. En toch maken ze zich niet echt druk om God. Ze vonden gewoon dat zij het monopolie hadden van de echtste waarheid. Elke sekte is op deze manier ontstaan. Als je deze groepen bij elkaar in een kamer zou opsluiten, dan zou je echt de politie moeten bellen. Want dan zouden echt gewonden vallen. Maar pastor, zou je dan niet de waarheid van de schrift en het onderwijs van de apostelen moeten onderzoeken? Ja, natuurlijk wel. Maar opnieuw, Gods doel is niet dat we droge en dode mensen worden die ijlend bezig zijn met een of andere brief uit te zoeken in theologische waarheid. Nee. Er is iets groters, iets nobelers, iets hogers. Veel meer verheven hierboven. En dan hebben we nog een derde groep. Een derde groep van christenen die bestaat, die God willen behagen, het werk. Op een of andere manier concluderen ze dat God een soort grote baas is, die werknemers zoekt om voor hem dingen te doen. Dus besluiten ze een kledingbank op te richten. Of besluiten ze oude computers te verzamelen en uit elkaar te halen. En alles draait daarom. Weet je nog mensen die dat hebben? Geef me hier, want we kunnen de arme mensen helpen. En hun een computer geven, we kunnen ze kleren geven. En dit en dat. Of sommigen die zullen zorgen voor weeskinderen. Of sommigen voor de daklozen. Of weer anderen zullen werken met prostituees. En weer anderen met drugsverslaafden. Sommigen richten zelfs christelijke scholen op om hun toekomstige leiders te trainen. En anderen richten zich op christelijke ondernemers om broeders te helpen. En is dat verkeerd? Nee. Het is allemaal niet verkeerd. Maar waar is de relatie met God? Je hebt zelfs in die groep van mensen, de meest radicale, die worden zelfs zendelingen. En die gaan naar het meest moeilijke, meest onherbergzame, meest gevaarlijke en armste plaatsen van de wereld. En misschien zegt iemand me nu van, ja, maar zouden we dan geen missies moeten doen voor die armen zorgen en mensen moeten dienen? Ja, natuurlijk. Jouw werk is een afspiegeling van het christenleven van welk type christen je bent. Maar aan de andere kant is er een massa mensen die hun christenleven vullen met dit soort, met een soort stressvol activisme. Ze moeten iets doen. Als ze niet iets doen, dan kan het niet. En als je daarover nadenkt, hebben ze eigenlijk niet eens een echte, levende relatie met Jezus. Ze zijn zelfs soms mensenschuw. Ze doen toch goede dingen, hè? Ik heb alweer een computer uit elkaar gehaald. Dus ik kan weer een computer in elkaar zetten om hem weg te geven. Dat is toch goed? En ze zijn dus tig dingen, ik noem één ding. Ze werken, koken, verven, maken iets, halen iets uit elkaar, oefenen, wassen, vegen, leren en groeien, repareren auto's, stoppen straatkinderen in bad, knippen het haar van bedelaars. Ze verdelen sandwiches en kerstcadeautjes op scholen. Misschien een beetje jaloers op zuster Teresa. Uit Calcutta. Maar denk je echt dat het hier om gaat? Denk je dat dit drukke agendaschema echt iets is wat God wil? En van ons verlangt? Bedenk de drie groepen die ik nu genoemd heb. Realiseer je dat dit echt is? De vraag is of dit alles is wat er is. Nee, natuurlijk niet. Als we kijken wat we nu aan het doen zijn met elkaar in de celgroepen, wat de visie van de gemeente is en waar we naartoe gaan met elkaar, is deze 21 dagen eigenlijk geschreven aan een vierde groep. En die vierde groep, die zijn eigenlijk maar heel weinig van aantal. Een klein groepje. Maar ze zijn beslissend in de geschiedenis van de bewegingen van God. Deze paar mensen gingen waar nog niemand was geweest. En genoten van... ze genoten ergens van waar nog niemand van had genoten. Ze stonden aan de vooravond van elke beweging van God in de kerkgeschiedenis. Deze groep mensen bestaat uit degenen die de geheimen van Gods hart kennen en daardoor de kerk mobiliseren om vooruitgang te boeken. Deze mensen, deze vierde groep mensen, die zal net als een impact day kan hebben op jou. Deze vierde groep mensen, die zal een impact zijn voor de mensen om hen heen. En beginnen een beweging van God te maken. En de rest van andere mensen, van al die andere drie groepen, zal ik je één ding maar zeggen. Die volgen gewoon. Die volgen. En ze reageren op wat er gebeurt in de beweging van God. Waar wil jij zijn? Wil je groep 1, 2, 3 of 4 zijn? Ik voor mezelf heb besloten dat ik graag in de vierde groep wil zijn. Ik wil echt verschil uitmaken. Ik wil verschil uitmaken in het leven hier. In Sellingen, Oude Pekela, Stadskanaal, waar we ook zijn. Ik wil een verschil uitmaken. Ik wil impact hebben op mensen om mij heen. Maar dat is een besluit wat jij moet nemen. Alleen, hoe moet ik dat dan doen? In mijn leven gebeurt er niks. Zo kan je reageren. Natuurlijk kan je zo reageren. Ik heb jarenlang zo gereageerd. Hoe moet ik dit doen? Heer, ik zit hier maar. Wat moet ik nou doen? Geef me iets. Doe iets. Dat kan een roep zijn van je hart. En begrijp me niet verkeerd, maar God reageert daarop hoor. Als je dat uit. Want hij wil juist jouw grootste verlangen, als dat je grootste verlangen is, wil hij graag bevredigen. Ik wil verschil uitmaken en impact hebben op het leven hier. En op het leven van andere mensen. Alleen, het probleem is dat wij inderdaad soms niet weten hoe. Maar het belangrijkste punt wat nu gaat komen, is dat wij niet genoeg of niet eens weten, voorzichtig ben ik nu, hoe wij naar de heerlijkheid van God mogen verlangen. Wie kent dat lied? Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Ja. Ik weet niet, in het Engels is het as a deer pants for water. En dat is eigenlijk een vertaling die zegt van, zoals een hert dat smacht naar water. Hij heeft zo'n dorst. Hij moet drinken. Ik spring gewoon over die weg, ook al komt er een auto aan. Ik moet naar dat water toe. Dat smachten, dat verlangen, dat hunkeren naar Gods heerlijkheid. Als je dat gaat krijgen, en ik geloof dat je dit krijgt als je deze 21 dagen doet, verandert je leven volledig. Van een onzeker persoontje, die wel van God houdt, af en toe heen en weer geslingerd wordt, dan het weer hier zoekt, dan het weer daar zoekt. En ja, wat is het nou eigenlijk? En eigenlijk een soort emotionele rodeo aan het bereiden zijn. Van ja, moet ik dit nou doen of moet ik dat nou doen? En wat is nou goed? Heer, wat zegt de Heer nou? Ja, die zegt tegen mij van dat de Heer dat en dat zegt. Dus dat is het. En dan gebeurt er wat. En dan zijn ze volledig uit het veld geslagen. Op het moment dat je smacht naar de heerlijkheid van God. En je gaat de principes toepassen waar we over gaan spreken in de komende 21 dagen. Dan zul je zien dat je verandert van een onzeker persoontje met al jouw fouten en al je moeilijke dingen en al je film erin. Dat je gaat veranderen. En niet iemand die zeker staat op de rots. Die zeker staat en die zeker weet dat God hem nooit verlaat. Dat je zeker weet dat Gods heerlijkheid het mooiste is wat je ooit kan overkomen. Dat je daar geen eens een dienst voor nodig hebt. Dat je gewoon besluit elke dag naar dat plekje te gaan. En Gods heerlijkheid over je heen te laten komen. En hij doet het met liefde omdat hij jou kent. Vanwege dat jij hebt geïnvesteerd in jouw relatie met hem. Wauw, wat gaat je leven dan veranderen? Ja, en al die andere dingen dan, van de celgroep en zo. Hoe moet ik daarmee nou mee omgaan? En de lofprijsgroep, wat moet ik daar nou mee doen? Weet je, als jouw leven verandert. Terwijl je smacht naar de heerlijkheid van God. Gaat de rest vanzelf. Hoef je helemaal niet voor in te spannen. Het is namelijk zo. Dat wie de Heer ontmoet verandert. Toch? En als de heerlijkheid van God op jou rust. Omdat je hem elke dag spreekt. En elke dag merkt dat die heerlijkheid zo fantastisch is. Dat je echt letterlijk niets anders meer wil. En jij komt binnen bij je vrienden of bij je vriendin na een tijdje, na 21 dagen. En die zegt dus, meid, wat heb jij nou? Dat wil ik ook. En ik kan je vertellen, hè, wat we nu zeggen, dat heeft niemand die hier zit al een keer ervaren. Zo. Want als je dat één keer zo ervaren had, hoe de heerlijkheid van God zo fantastisch is. Dan waren de celgroepen al 20 keer vermenigvuldigd. Want Gods heerlijkheid is wel even iets anders. Als wat wij denken wat de glorie of de heerlijkheid is. Er zijn een paar verhalen in de Bijbel. Die laten zien wat er gebeurt als de heerlijkheid van God er is. We weten het van Mozes natuurlijk. He, toen hij van de berg af kwam. Toen moest hij zijn sjaal om zijn gezicht doen. Want het was een te fel licht. De heerlijkheid van God. Mensen konden wel eens blind worden. En in het Nieuwe Testament, op de berg van de transformatie, hoe zeg je dat? Transformation Mount. Dat Jacobus, Johannes en Petrus met Jezus meegaan naar de berg. En dan zien ze Jezus de berg op gaan. En hij zegt van, nou, dan ga je hem even wachten. En dan zien ze ineens Jezus praten met Elia en Mozes op de berg. En dan zegt Petrus, zullen we hier een tent bouwen? Dan kunnen we hier nog een tijdje langer kamperen. Zo'n heerlijkheid is dat. En de gelaatsuitdrukking was volledig veranderd. De heerlijkheid van God, en dat ga je ook door de dagen heen merken, heeft een gezicht gekregen. Het staat letterlijk in de Bijbel. En het gezicht is Jezus Christus. En dat is waar we naartoe gaan groeien. We gaan groeien naar de heerlijkheid. De manifestatie. De kracht. En de atmosfeer. En de heerlijkheid van God. Die jou omgeeft. Die ons omgeeft. Die maakt dat we één zijn. En die maakt dat andere mensen als een met een mokerslag getroffen worden. Van wat is dit toch? Een mokerslag in liefde hoor. Ja, voor hetzelfde geld. Ik denk van ja, het was de prediker mishandeling. Nee. Laten we met een waarachtig hart. En nou eens een besluit nemen voor onszelf. En niet omdat het moet. Maar omdat je wil. We zijn namelijk hier bij elkaar omdat we bij elkaar willen komen, niet omdat het moet. Dat is de visie. Laten we nu met een waarachtig hart zeggen van, oké, Heer, wat ik nu heb gehoord, dat raakt me. En ik wil inderdaad mijn leven veranderd zien. Ik wil inderdaad het christenleven wat ik tot nu toe heb gehad, gewoon eigenlijk even een schop geven. Ik wil even mee stoppen met wat ik tot nu toe heb gedaan. Ik wil gewoon kappen met de manier zoals ik denk. Ik wil gewoon stoppen met de manier waarop ik praat over u, Heer. Ik wil met u praten. Want ik wil mijn leven nu eens veranderen. En ik wil nu eens een keer niet luisteren naar die broeder of die zuster. Ik wil alleen maar van u horen, Heer. En als u spreekt, Heer, dan wil ik zeker weten dat het in de Bijbel staat. Want als het er niet in staat, dan is het flauwekul. En is het geen openbaring. Dan moest ik even kwijt. Zo ben ik aangestaan en een besluit gaan nemen. Als je wil. Heer, staan hier voor u. Staan voor uw troon, Heer. We mogen vrijmoedig bij u komen. Heer, we staan hier niet omdat we moeten, Heer, we staan hier omdat we willen. We staan hier omdat we willen, Heer, ons christen zijn van waarvan wij dachten wat christen zijn was, Heer, volledig los te laten, Heer. Heer, en uw waarheid daarvoor in de plaats te krijgen. Heer, uw heerlijkheid daarvoor in de plaats te nemen. Heer, dat we volledig gevuld worden. Heer, met wat waar is en niet met wat wij vinden wat waar is. Heer, dat we volledig deze 21 dagen mogen zien als een grote beurt. Heer, dat we eens lekker worden aangepakt. Heer, en ik bid, Heer. Heer, dat we met elkaar, Heer. Heer, uw heerlijkheid. Heer, uw heerlijkheid, Heer, volledig op ons gezicht zal afstralen. Heer, dat mensen zullen om ons heen zullen zeggen van, nou, ik weet niet wat dat is, maar hier moet ik meer van weten. Heer, en ik bid, Heer, dat we zoals we hier allemaal staan, Heer, dat elke beslissing in het hart, Heer, 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 dat u dat bezegelt, Heer, met uw Heilige Geest. En dat bid ik zo. En zo zegen ik in ieder, in Jezus' naam. Amen.